Ik ben van mening dat het uit de hand laten lopen van inkomensverschillen in een samenleving, dat dat levensgevaarlijk is. En dat het op de lange termijn heel destabiliserende en polariserende effecten heeft. Omdat we nogal wat voorbeelden kennen van samenlevingen waar dat gebeurd is.
Met Van Rossum, kunt u mij horen?
Dit is Maarten van Rossum, de podcast. Welkom, fijn dat je luistert. Ik ben Tom Jessen en dit is aflevering 103 met weer naast mij Maarten van Rossum. We gaan het in deze aflevering hebben over het nieuwe kabinet dat er is in Duitsland. Er is ook bijna een nieuw kabinet in Nederland, al is Maarten daar nog niet helemaal van overtuigd. En we hebben het ook over recensies over deze podcast. En nog veel meer. Maar we beginnen eventjes met de lengte van de podcast, want in de Telegram groep is daar wat over gezegd.
Oh.
Nu doet hij het. Zo, de afleveringen die zijn nu vaak een half uurtje.
Ja, dat is wel heel magertjes, hè?
Ja, vind je dat?
Ja, vind ik wel. Kijk, ik heb geen idee wat de luisteraars ervan vinden, maar ik vind een half uurtje wel een magere kost.
Ja, de diehard...
Weet je, je bent net op gang en is te klaar eigenlijk.
Ja,
hè?
Dat vindt de diehard luisteraar ook. Maar het is wel zo dat, dat er vaker een aflevering komt.
Ja, ja, want omdat je, als je natuurlijk van een aflevering van een uur twee helften maakt, dan kun je twee keer in de week kun je een aflevering doen.
Precies, ja.
Ik zou zeggen, maak ze toch iets langer.
Iets langer?
Ja, je had toch geconstateerd, dat was het ook alweer...
Drie kwartier.
Ja, precies. 47 ja. minuten was geloof ik het optimum.
Ja, maar is het ook zo dat dat wel altijd een beetje wisselt? Dat wil niet zeggen dat we daar ons iets van aan moeten trekken. We bepalen dat zelf natuurlijk.
Dat lijkt mij het hele idee van de podcast is dat je eigenlijk geen reet aantrekt van wat de effecten ervan zijn. Want als mensen er mee ophouden om het te luisteren, ja, dat is een goed recht.
Ja, dat klopt.
En dan gaan ze naar een andere podcast luisteren. Ja. Want eigenlijk komt het erop neer. Dat er een hoeveel inwoners hebben we in Nederland? Nou ja, 17 miljoen plus. En zeker de helft maakt een podcast, voor zover ik dat kan zien.
En nog wel meer, ja. Je wordt ermee doodgegooid.
Nou, kijk. Kortom, het is een modeverschijnsel.
Ja.
Wat ik niet wegneem, dat ik het heel leuk om vind om te doen. Omdat het een van de mogelijkheden is waarbij je lekker door kunt praten.
Ja.
Zonder voortdurend in de reden te gevallen worden door mensen die vinden dat ze veel belangrijker zijn dan jij.
Ja.
Dat is echt ideaal in dit opzicht.
Al zijn er ook wel weer mensen die recenseren dan zo'n podcast. Ja. Onze podcast wordt ook gerecenseerd. Bijvoorbeeld Koos heeft deze podcast gerecenseerd.
Koos, zo. Heeft Koos geen achternaam?
Koos, ik weet even niet wat zijn achternaam is. Maar Koos, die zit ook in de podcast. En Koos die heeft gezegd, ja, naast die Van Rossum moet je een type zetten die hem meer onderbreekt. Een soort van Emma Wortelboer die hem in de reden valt.
En
die zegt, dan wordt het veel leuker om naar te luisteren.
Ja, sorry Koos, dat gaan we niet doen, Koos. En bij deze ben je ook niet uitgenodigd om dat te komen doen. Dag Koos.
Oké, okay, dat is bij deze duidelijk. Ja, ik hoorde het bij Op 1, hoorde ik die jongen...
Hij heeft volledig recht op zijn mening, alleen is het niet mijn mening.
Nee, precies. En de luisteraars vinden het ook lekker.
Al zou Koos zich misschien wel eens kunnen afvragen waarom dit zo'n goed beluisterde podcast is. Dat zou hij zich misschien af kunnen vragen, maar...
Dat vroeg hij zich ook af. Hij snapte het niet.
Wacht even. Koos is iemand die het niet snapt. Ja, kijk, dan houd het op. Dan begrijp je al, Koos is waarschijnlijk afgestudeerd aan zo'n communicatieopleiding. En dat betekent altijd dat ze nergens iets van begrijpen. Omdat ze daar allerlei dingen leren die weliswaar schijnbaar met communicatie van doen hebben. Maar in werkelijkheid de plank systematisch misslaan.
Ja. Hij is ook gastdocent podcast aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Nou ja, dan weet je al hoe laat het is. Hij is een deskundige. Hij is een deskundige geworden op podcastgebied. Hij zou zich beter af kunnen vragen waarom mensen eigenlijk naar podcasts luisteren. Dat doet hij dus niet. Hij denkt dus weer dat het een leuk afwisselend spel van meningen moet zijn en discussie. Nee Koos, dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is dat iemand gewoon lekker rustig doorlult over alle mogelijke dingen. Je kunt het gewoon doordraaien als je daar zin in hebt. Dus Koos, hou op met die onzin.
Bij deze. Nou is het wel, hij maakt wel ook podcasts die prijzen krijgen. Dat doet hij wel.
Dat verbaast me niks. Waarschijnlijk zit hij zelf in een commissie die de prijzen uitreikt. Of heeft hij zelf de definitie bepaald van wat prijzenswaardige podcasts zijn. Dat kan natuurlijk.
Ja, dat zou kunnen.
Dat zou heel goed mogelijk zijn.
Ja.
Maar je weet, het is net als met talkshows. Je hebt mensen die vinden mij een onbeschrijfelijke eikel. En je hebt mensen die vinden het geweldig leuk dat ik er zit. Daar is niets aan te doen.
Ja.
Ik heb ook heel lang geleden dacht ik ook, je moet het iedereen naar de zin maken. Maar dat is een ingrijpende misvatting.
Dat
denkt Koos. Koos denkt dat je het iedereen naar de zin moet maken. Maar er zijn al tal van verschillende opvattingen over hoe communicatie in deze wereld moet geschieden.
Ja.
En een daarvan is gewoon gezellig, rustig praten over dingen die jij zelf leuk vindt. Want dat is wel, denk ik,
ja.
Koos, ik heb een wijze les voor je, Koos. De docent, de spreker moet interessant vinden wat hij zegt en waar hij het over heeft.
Ja.
Dat is het grote probleem van alle docenten aan alle opleidingen, scholen enzovoort. Dat ze vaak geen kont geïnteresseerd zijn in de stof die ze zelf moeten onderwijzen.
Ja.
En ik spreek alleen over dingen die ik wel interessant vind.
Oké.
Dat is het eigenlijk.
Toen jij docent was, gold dat ook. Dat was allemaal wel interessant.
Ja, ik deed voornamelijk dingen die ik zelf interessant vond.
Nou, dat scheelt.
Ook daar gold dat je had mensen. Er waren allerlei studenten die dan altijd hun vinger opstaken. Meneer, moeten we dit leren voor een tentamen? En zei ik, nee, dat hoeft niet. Daarvoor ben ik helemaal niet om iets te leren voor een tentamen. Misschien ook wel leuk, maar ik wil vooral dat u een beetje naleert denken. En dat u een beetje leert om het een met het ander te verbinden. Ja. Dat u ziet dat het een patroon is, dat het structuur heeft enzovoort. En als ik dat kan doen door de actualiteit erin te betrekken, zal ik het niet laten.
Ja.
Niets is zo suf als de docent die zijn hele eigen boek bespreekt. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Doe dat niet, dat is ontzettend suf.
Ik sprak van de week een professor in werkgeluk. Dat was niet Koos.
Werkgeluk, dat zou ik ook al direct zou ik daarom denken, dat kan niet deuren.
Nou, wat hij zei was, als je dus iets doet wat je leuk vindt, heb je ook een soort van buffer tegen stress en burn-outs.
Ja, dat geeft vaak flow. Maar dan moet je wel iets doen wat je leuk vindt. Ja. En dat de tragiek van werkgeluk is, dat lang niet al het werk uiteindelijk leuk is. Ontzettend veel werk is stom vervelend.
Ja.
En dus de kans dat je daar een lekkere flow in krijgt, die is niet zo groot. Vandaar dat mensen dan allerlei hobby's hebben waar ze vaak wel een fijne flow in krijgen. Dan gaan ze Lego blokjes aan elkaar doen of ze gaan een spoorbaantje aanleggen of ze gaan postzegels verzamelen of weet ik wat ze precies gaan doen. Niet waar, maar dat geeft ze die bevrediging die je natuurlijk, kijk, als je de hele dag schademeldingen moet verwerken bij een verzekeringskantoor, dan moet je wel een heel apart type zijn. Om daar, wat zei die man, die professor, om daar werkgeluk in te vinden. Dat je steeds denkt van, lekker schadertje. Of dat je denkt, nou dit is in ieder geval tenminste een behoorlijke schade. Dan gaat wel 12.500 euro. Nou, nee, dat kan ik me niet voorstellen dat zo is.
Maar de meeste mensen doen
het toch ook. Het is een illusie om te denken dat al het werk in deze samenleving leuk gemaakt kan worden. Nee, dat is niet zo. Jammer genoeg. Ik weet niet of het zijn bekend voor die beroepen dat je denkt, jongen. Of zo iemand ook nou in de flow raakt dan. Ja, het probleem is dat zodra je voorbeelden gaat geven, wordt het kwetsend natuurlijk. Omdat ze vanuit mijn perspectief niet gezien, niet zo bijzonder aantrekkelijk zijn. Overigens, ben ik docent geweest geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. En een groot deel van dat werk was bijzonder leuk om te doen. Maar er was ook heel, heel vervelend werk. En dat was natuurlijk in het bijzonder het nakijken.
Oh ja, ja.
Correctie, een ramp, want je wil het toch eerlijk doen. En daarna, het is in.
Kun je dat niet uitbesteden?
Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik vind dat de vraagmaker het niet moet uitbesteden aan iemand anders. Want in het traject tussen het uitleggen van, door de vraagmaker aan degene die het tenslotte na moet kijken wat nou de criteria zijn. Dat is zo vaag, dat is zo complex, dat kun je net zo goed niet doen. Sowieso ben ik niet zo'n geweldige uitbesteder. Ik ben geen. Het is goed dat ik niet ergens een hoge functie heb bereikt in onze samenleving. Want ik delegeren is mijn sterke punt niet.
Maar er zijn natuurlijk leraren die zeggen tegen de vrouw, hey, doe jij dat even, kijk dat even naar.
Ja, dat vind ik wel onverantwoordelijk werk, eerlijk gezegd.
Hier is het antwoord
dan, moet je ook degene die nakijkt, moet ook de vragen maken. Vind ik prima, als dat zo is, dan vind ik het verder prima.
Ja.
Omdat die vragen, dat is. Je kunt die ook proberen die vragen zo duidelijk mogelijk te specificeren en te definiëren. Maar dat blijkt toch in de praktijk ook al bijzonder lastig te zijn.
Ja. 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 Hey, we hebben een nieuwe regering, lijkt het op.
Nou, we hebben helemaal geen nieuwe regering, want laten we zeggen, de formeerders, Koolmees en Remkes, die hebben gezegd dat het er wel iets aankomt. En er zijn ook geruchten over wat er mogelijkerwijs in het regeerakkoord zou kunnen staan. Maar buiten het feit dat er waarschijnlijk 20 ministers komen, dat was natuurlijk gewoon het CDA heeft dik verloren, maar krijgt nu toch evenveel ministers als ze hadden. Waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat. Hè? Als je maar een lekker ministertje hebt of zo. Nou, in ieder geval bidden dat Wopke niet financiën krijgt.
Nou, dat gaat D66 doen, dus dat is op zich al geregeld.
En dat is al bekend?
Nou, dat zijn de verhalen die je hoort. Dat is toch niet officieel?
De verhalen die je hoort.
De journalisten hebben dat het goede, betrouwbare bron. Meestal klopt dat
nou
wel.
Nou ja, wat je er zo van hoort, dan zeg je van dat lijken me in het algemeen wel verstandige zaken. Ja, waarom we op het rekeningrijden 25 jaar hebben moeten wachten, blijft een vrij raadselachtige zaak. Waarover de VVD zich misschien nog eens achter de oren zou moeten krabben. Uit Scandinavische landen is bekend dat het vrijwel gratis maken van kinderopvang, dat enorm effectief is. Weet je dat mensen daarmee enorm mee geholpen zijn, dat mensen zelfs geneigd zijn om daardoor iets meer kinderen te krijgen, omdat ze dat probleem is opgelost. En, nou, het is voor veel mensen denk ik een zeer aanzienlijke uitgave. Zelfs wij vonden het toen onze kinderen naar de opvang gingen hartstikke duur.
Ja, tuurlijk.
Ik betaalde toen al iets van 600 euro, sorry, gulden natuurlijk in de maand. Ja. Dit speelt zich af in de jaren 70 vanzelfsprekend. Dus ja, dat leek mij allemaal heel verstandig. En wat hadden we nog meer? Dat stikstofprobleem moet worden aangepakt. Ja, waarom moet dat nu zo dringend aangepakt? Omdat de overheid eerst 20 jaar de andere kant op heeft gekeken en dacht, als je her en der een boompje plant, dan is het wel in orde met de stikstof. Nee, dus dat bleek niet zo te zijn. Hmm. Nou, en verder hebben we de bekende dingetjes waar we ons vrolijk over kunnen maken. Die 20 ministers vooral. Je weet dat Rutte er op uit was om het kabinet zo klein, zo compact en efficiënt mogelijk te houden. En nu streeft hij kennelijk naar een totaal nieuw doel om het namelijk zo groot mogelijk te maken. Zodat ook de partijen die dik hebben verloren toch weer evenveel ministers terugkrijgen.
Hij is een chameleon, hè? Hij kleurt mee met de mensen om hem heen.
Ja, nou ja, dat is ook een talent. En in de politiek is dat in allerlei opzichten een onmisbaar talent. Maar ik wil daar niet over doorzeuren. Het zou verstandiger zijn geweest als hij na 10 jaar iets anders was gaan doen.
Wat wel bijvoorbeeld goed zou nu zijn, ik weet niet, daar hebben we nog niets over gehoord. Maar je zou kunnen zeggen, oké, 20 ministers, dan doen we 10 mannen en 10 vrouwen. Zoals ze het in Duitsland gedaan hebben.
Ja, voor mij mag het. Ik kan mij niet schelen. Ik vind ook 15 vrouwen en 5 mannen vind ik ook prima. Ja. Mij persoonlijk kan het eigenlijk helemaal niet schelen of het een vrouw of een man is. Wat ik veel gekker vind is dat eindelijk is bij de Nederlandse hoogleraars tegenwoordig 25% vrouw. En er werd achteraan gemeld dat ze wel nog slechter betaald werden dan de mannen. Hoe is dat mogelijk? Ik dacht dat ook leraren het standaard salaris kregen. Hoe zijn ze dan ingeslaagd om die vrouwen toch weer beroerder te betalen dan de mannen? En laten die vrouwen toch vooral, moeten toch vrouwen zijn die van wanten weten, al die professors, die professorinnen. Kom in opstand, staak, zorg dat je behoorlijk betaald wordt, wat is dit voor onzin?
Dat zou je wel zeggen, maar dan hoor je vaak dat dames daar iets bescheidener in zijn en dat mannen vaak toch wel opscheppen, van dat kan ik wel.
Nou, dan is het al heel gek dat ze wel professor zijn geworden, maar nog steeds bescheiden zijn gebleven. Hè? Professor hoort een beetje onbescheiden te zijn, vind ik.
Is dat zo?
Nou, de meeste zijn het, dus kennelijk, althans de mannen. Ja, ik kom uit de tijd dat vrijwel alle professors dat mannen waren. Je weet hoe het bij professoren gaat. Iedereen die in de wetenschap werkt wil graag professor worden. Dat is op zichzelf al een dubieus verlangen. Omdat de moderne professor allemaal ook dingen moet doen die strontvervelend zijn en die eigenlijk met zijn vak maar weinig te maken hebben. Zoals het managen van afdelingen en het vergaderen met Jan en allemaal. Allemaal totaal nutteloze activiteiten. Maar tenslotte gaan ze toch, ze zijn knap. Zeker in het begin natuurlijk, dan vinden ze hun vak ook leuk. En dan zijn ze net gepromoveerd. En ja, ze bakken er wat van. Internationaal hebben ze ook aanzien. Ze solliciteren en ze worden het. Zo'n commissie is vaak verdeeld intern. Vaak is de kandidaat die tenslotte benoemd wordt, dat is een compromiskandidaat. Pieterse, die ontzettend veel geleerder is, had het misschien eigenlijk moeten worden. Maar ja, Pieterse staat bekend als een lastpost. En in de commissie zat iemand die ooit beledigd is door Pieterse. Dus die over mijn lijk moet het Pieter, enzovoort, enzovoort. En tenslotte worden ze benoemd. Iedereen blij en zo. Ongetwijfeld zijn ze redelijk competent. En aanvankelijk weten ze natuurlijk wel dat ze eigenlijk ook maar een compromiskandidaat waren. Dat er wellicht misschien ergens betere kandidaten zijn. Maar dat gevoel gaat langzaam over. En dan na een jaar of 5, 6, 7, 8, zo'n klein decennium, beginnen ze toch te denken, het had zo moeten wezen. De Heere zelf heeft al bij de schepping besloten, ik moet professor worden. Ik ben zo ongelooflijk knap en bijzonder. En nogmaals, het is door de hoge bevestigd. Tuurlijk ben ik geen compromiskandidaat, vanzelfsprekend niet. Ik ben in allerlei opzichten eigenlijk een genie. Hè? Het wordt nog te weinig erkend, maar in allerlei opzichten ben ik eigenlijk een genie. Ja. Ik moet je zeggen, mijn broer en ik maakten opnames in Leiden voor dat programma met mijn broer en mijn zus. Mijn zus was ziek en we waren bezig aan het Leidse Academiegebouw en moesten we ook iets doen. En toen kwam die stoet van die hoogleraren kwam voorbij en we hebben elkaar aangekeken en gedacht, hoe is het mogelijk? Niet waar dat je een stel zulke ongelooflijk arrogante koppen bij elkaar krijgt. Zouden ze daar speciaal op geselecteerd zijn? Zou er een soort smoelenboek zijn wat met een enorme titel arrogantie in rode en vurige letters. Ja, arrogantie, dat is wat je zag.
Hoe ziet dat eruit?
Arrogantie en onbeschrijfelijke tevredenheid met zichzelf. Een combinatie van die twee dingen. Ja, ik weet niet, moet je mijn broer bellen, die kan het ook leuk beschrijven.
Maar je bent er zelf onderdeel van geweest.
Nou, ik was bijzonder hoogleraar aan mijn broer ook. Dus,
wat is het verschil dan?
Nou, dat je heel goed weet dat je een soort troostprijs hebt gekregen.
Oh, brons.
Fijn, hartelijk dank daarvoor, hartstikke leuk. Hmm. Maar zoals mijn voormalige chef ooit zei, ja, bijzonder hoogleraar, dat is, zei hij dat toch ook weer? Dat is geen echte hoogleraar, zoiets was het in ieder geval. Dat is wat echte hoogleraren denken over bijzondere hoogleraren.
Ja. Ja, maar ik weet wel altijd dat hoogleraren zijn wel altijd en professoren ook veel gevraagd in panels of zo. En die hebben altijd
waar ze dan in gaan zitten als professor. En ik vind het prima als je professor in een panel gaat zitten, maar wel gauw van onderwerp waar je zelf ook iets van af weet. Want ze worden natuurlijk voortdurend opgehoest overal als professor en doen uitspraken over vakken waar ze meestal geen bal verstand van hebben. Dus als ik iets ga zeggen over, weet ik veel wat, de kabinetsformatie, dan zeg ik dat niet als professor. Ben ik al lang en breed geen professor meer, maar gewoon als burger van Nederland. En dan vind ik dat die formatie wel verdomd lang heeft geduurd. Dat dit wat ze nu hebben, hadden ze net zo goed in eind mei alles was dat ook klaar kunnen zijn. Had dat klaar kunnen zijn.
Ja, maar goed, we kunnen wel blij zijn dat er nu eindelijk wat is. Althans, dat er zicht is op iets wat in ieder geval.
Ja, ik heb me daar eigenlijk al lang bij neergelegd. Ik dacht, nou ja, dan doen we het gewoon een paar jaar met een demissionair kabinet. Ja,
ze kunnen ook vallen.
Indrukwekkend was het niet.
Er zijn wel geluiden van mensen die zeggen, dat houden ze nooit vol. Er is zoveel gebeurd nu dat afgelopen jaar, dat op een gegeven moment valt dat.
Nou ja, er is natuurlijk een algemeen idee dat dit kabinet natuurlijk, dat geen lang leven beschoren zal zijn. Het is uit bepaald niet geboren uit zonnegloren, dat kun je toch wel zeggen. Het heeft een ongelukkige wordingsgeschiedenis met dat hele drama rond het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president. Want dat was het in feite natuurlijk. Dat een aantal partijen hem behoed hebben voor een motie van wantrouwen. Dat is natuurlijk alleen omdat ze dachten, ja, we moeten verder met hem. Maar het vertrouwen was natuurlijk weg. Allerlei mensen denken dat gaat 2 jaar duren. En dan, als er een goede reden is om de zaak op te blazen, dan gaan ze dat doen.
Ja.
Maar goed, dat betekent, dat wordt natuurlijk alleen opgeblazen als een aantal partijen die in de coalitie zitten, denken dat ze daarbij voordeel zouden hebben.
Ja. En Rutte is daar goed in om dat bij elkaar te houden. Hè? Dat is ook een van zijn talenten.
Zeker, dat is een van zijn talenten. Ja, maar tegelijkertijd heeft hij naar mijn idee ook langzamerhand wel zoveel narigheid aangericht, overigens in samenwerking met die coalities waar je het over hebt, dat het nu wel mooi geweest is. Ik had ook graag gezien dat er ergens in het programma een punt zou zijn, reparatie van de onbeschrijfelijke ellende die ik heb aangericht, in het bijzonder in het kabinet Rutte 2. Dat zou wel mooi zijn geweest als dat ook gebeurd was. Want ja, er wordt maar geregeerd, maar er wordt in het algemeen toch wel verdomd slordig geregeerd in Nederland.
Hmm.
Dat kun je toch wel langzamerhand wel zeggen.
Ja. En dan krijgen we dus Rutte weer minister-president. Kaag wordt dus nu genoemd misschien wel minister van Financiën. In ieder geval Hoekstra wordt dat niet.
Ah, nou ja, dat vind ik eigenlijk al kinderachtig van mij natuurlijk. Maar ik vind het dan een prettig idee dat Wopke niet beloond wordt.
Dat vind je prettig?
Ja, ik vond dat lag natuurlijk aan de VVD die dat graag zo zag. Maar ik vond natuurlijk dat de CDA als sterk verliezende partij een belachelijk prominente rol in de formatie heeft gespeeld. Ja, dat vond ik wel. Ook de manier waar natuurlijk op het linkse samenwerkingsverband is afgeserveerd door Rutte, dat was nou ook niet zo elegant en was volgens mij niet dringend noodzakelijk geweest.
Ja, wat kan de ChristenUnie nu als toch ja, als kleine partij die er toch maar bij zit voor de
middel? Nou, weinig, denk ik, maar de ChristenUnie zit daar natuurlijk vooral op een aantal dingen te vermijden. Of ervoor te zorgen dat die niet gebeuren. Dat zijn de bekende ethische kwesties. Ja. Hè? Dus geen verruiming van de euthanasie en allemaal dat soort van zaken.
Daar hebben we nog weinig over gehoord. Wat zij nou hebben
kunnen... waarschijnlijk is dat natuurlijk, ja, dat wordt natuurlijk... Wordt pas aan het staatje bekendgemaakt, neem ik aan. Omdat allerlei mensen daar waarschijnlijk ongelukkig mee zullen zijn.
Oké, dus dat bewaren ze tot het einde, zeg je?
Ja, ja, ik blijf het gek vinden dat, laten we zeggen, religieuze opvattingen van een kleine minderheid van de bevolking een zo dominante rol kunnen spelen. Maar alleen,
ja, maar ja.
Dat ligt aan het politieke systeem, het is niet anders.
Ja. En het staat ook haaks op alles wat D66 vindt en ook de VVD, denk ik.
Ja, al heb ik de indruk dat de VVD het niet wakker van ligt. Hè. Die denken, ze rommelen maar wat aan. En,
ja.
God, als het niet mag, dan vragen we het gewoon niet. Zo dat werk.
Oh. Dan nog een ander punt wat genoemd wordt. Dat is het vermogen. Of het huis, dat willen ze als een soort van vermogen gaan zien. Hè? Want die huizenmarkt moeten ze natuurlijk ook wat mee.
Ik dacht dat al lang zo was, of niet?
Nou, dat willen ze naar box 3 gaan verplaatsen, het huis.
Oh, dan moet je me uitleggen hoe dat zit, box 3.
Ja, dan is het gewoon de box.
Voor mij is dat net zoiets als die groep op de lagere school. Daar begrijp ik ook nooit iets van.
Was dat ook een box 3?
En ongetwijfeld heb je daar een box 3. Nee, daar heb je. Vroeger zat je in de eerste klas van een lagere school. En daarvoor had je de kleuterschool. De kleuterschool was 2 jaar. En de lagere school was 6 jaar. Maar nu heb je 8 groepen.
Oh ja.
Dus je moet, als je gewend bent aan het oude systeem, moet je als bedenken: oh, wacht even, groep 4. Tweede eraf. Oh, dat is de tweede klas.
Ja. Ja, nee, maar box 3, daar zit ook je spaargeld in. Hè? Dus als je bij de fiscus afrekent, dan gaan ze dus kijken van hè, wat is je vermogen. En ze willen dus, er zijn plannen voor om in ieder geval dat huis en de waarde daarvan naar dat box 3 gebeuren.
En dat wordt het belast.
Dan wordt het dus inderdaad zwaarder. En dat zou dus inderdaad de starter, maar ook wel oudere mensen zouden daar nou best wel eens door in de problemen kunnen komen.
Zeker. Dat heeft in Californië ooit geleid tot die belastingopstand. Hè? Omdat heel veel mensen er nu van uitgaan dat huis... Niet waar, wat natuurlijk in het algemeen, als je er een tijdje woont, enorm in waarde gestegen is. Zij het gewoon in het algemeen op de lange termijn de inflatie bijhoudt. We hebben al een heel tijdje geen inflatie gehad, maar nu hebben we die weer wel overigens. Dat zien ze ook als deel van het vermogen wat ze ook kunnen nalaten. Als je daar gaat morrelen wat op zichzelf, want het probleem is natuurlijk dat de huizenbezitters... Dat die een relatief een enorm vermogen bezitten, omdat die huizen allemaal zo idioot duur zijn, omdat we in Nederland vergeten zijn om huizen te bouwen gedurende enige tijd. Of althans de bouw zodanig gehinderd hebben met andere voorschriften dat er weinig of te weinig van is gekomen. Als je daaraan gaat morrelen, dan moet je wel realiseren dat je dan dus tegen allerlei, laten we zeggen, dromen, als je het zo wil noemen, of uitgangspunten van een groot deel van de middenklasse inkoerst. Maar ja, het is een probleem dat natuurlijk de mensen die in Nederland een huis hebben, laat staan als ze het al een tijdje geleden gekocht hebben, dat die natuurlijk in een enorme vermogenswinst gemaakt hebben die niet belast wordt. Hmm. Ja, ik woon hier tegenover op een soort verrekening en ik heb het huis ooit gekocht voor, wat was het, 395.000 gulden. Ja, en ondertussen is het hier in de straat veel en veel meer waard geworden natuurlijk.
Nou, dat is toch fijn voor je?
Ja, voor mij is dat hartstikke fijn, maar het gaat nu om de rechtvaardigheid in de samenleving als geheel. Want die vermogenswinst die ik boek op dat huis, die is onbelast. En als je dus in je hele leven helemaal geen geld had om een huis te kopen, dus je moest huren, dan heb je dus niet geprofiteerd van die relatief enorme stijging van de waarde van het woningbezit in Nederland. Ik neem aan dat ze dat enigszins willen corrigeren.
Ja. Vind je dat goed?
Ik ben van mening dat de specifieke maatregelen laat ik graag over aan deskundigen. Maar dit is zonder meer een probleem. Ik ben van mening dat het uit de hand laten lopen van inkomensverschillen in een samenleving, dat levensgevaarlijk is. En dat het op de lange termijn heel destabiliserende en polariserende effecten heeft. Omdat we nogal wat voorbeelden kennen van samenlevingen waar dat gebeurd is.
Zoals?
Bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ja. En dat is heel slecht voor de gezondheid van je politieke systeem. Je moet ervoor zorgen dat niet, laten we zeggen, een minuscule elite in feite voortdurend de winst van de samenleving afroomt. En op een bank op de Bahama-eilanden. Nou ja, we hebben toch de laatste tijd ook met enige regelmaat gezien dat een mondiale elite, niet waar, zich bekwaam rijk steelt en vervolgens ontsnapt aan belastingheffing door, of dat nu met de Panama Papers waren, of nou ja, dat op de Cayman-eilanden. Nou ja, Nederland zelf is een belastingparadijs voor Jan en Alleman met brievenbusfirma's op de Herengracht. Zoals je altijd in de krant leest. Ja, dat zijn hele bedenkelijke verschijnselen. Er is nu ook een wetsontwerp in een soort mondiaal wetsontwerp in de maak om in ieder geval 15% van de winst van die mondiaal opererende bedrijven, om dat in ieder geval onder alle omstandigheden te belasten. Nou, daar ben ik een warm voorstander van. Nee, laat die verschillen niet. Want als je niet oplet, als je er niks aan doet, hè, of als je de elite, de financiële elite, de kans geeft om het nog erger te maken dan het al is, dan kan dat volledig uit de hand lopen. Kijk naar de Verenigde Staten. Hè, waar de vermogensvorming van de top 1%, 0,1% is waanzinnig. Hè. En een groot deel van wat eronder hangt, heeft of kleine vorderingen gemaakt of helemaal geen vorderingen gemaakt. En ook in Nederland, denk ik, kun je stellen dat in de afgelopen kwart eeuw de onderste 30% van de bevolking zonder meer aan het kortste eind getrokken heeft. Kijk, met de bovenste 30% van de bevolking, in het bijzonder natuurlijk tertiair opgeleiden, ja, daar zal ook wel eens een struikelaar bij zitten en een kneusje, maar heel zo heel erg is dat nou ook weer niet. Dat die draaien prima. De middengroepen waarschijnlijk ook heel redelijk. Maar je moet wel oppassen dat die onderkant van de samenleving, dat die dus niet uit het zicht verdwijnt. En dan krijg je daar dus de ongehoorden. Hè. Het is natuurlijk op zichzelf heel wonderlijk dat de partij als Forum voor Democratie, dat die dik scoort in de achterstandswijken van Rotterdam en Den Haag. Mm. Dat moet je je wel afvragen hoe dat komt. En je moet wel kijken of je dat eventueel kunt compenseren.
Ja. Ja, er zijn een aantal wetten van Van Rossum. Volgens mij is de eerste.
Er zijn meerdere wetten van Van Rossum. Ja, dat is, misschien moet ik een wetboek samenstellen of een speciale grondwet componeren. Wie dan?
De eerste is: hoe meer belasting je betaalt, hoe gelukkiger de bevolking is. Hè? En er is een andere.
Dat wil zeggen, mits het zich afspeelt in een land waar de overheid ook de belastinggelden aan nuttige dingen spendeert.
Ja, niet een bananenrepubliek.
Nee, we denken hier dus niet aan Guatemala of dat soort van landen. We denken aan de Scandinavische landen. Iedereen kan dat voor zichzelf heel simpel opzoeken.
Precies. Nou, een andere wet die er toch ook wel bij moet in dat boekje is die 15% wet die je iedere keer aanhaalt.
Ja, de 15%. Dat betekent dat een deel van de bevolking die heeft kennelijk het vertrouwen in de overheid verloren of misschien deels nooit gehad. Dat is ook een mogelijkheid. Je hebt overigens allerlei onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau waar dat ook gespecificeerd wordt. Maar het gaat om mensen die geen vertrouwen hebben in de overheid. Die dus ook allerlei overheidsmaatregelen wantrouwen. Die denken, ja, vaccin aan Mahula, dat wordt je alleen ingespoten. Ja. Dat je dan controleerbaar bent. Dat soort van ideeën. Ja. En je moet enorm oppassen dat die groep dus niet, dat die niet zo groot wordt. Dat je hele samenleving niet meer kan functioneren. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Uit onderzoek blijkt dat met name de kleinere West-Europese samenleving, dat zijn eigenlijk vrij goed draaiende samenleving, afgezien van allerlei praktische problemen die zij natuurlijk ook hebben, dat zijn zogenaamde high trust societies. En je moet oppassen dat je niet in de loop van slecht beleid en slordig beleid of weinig consistent beleid, dat je niet die high trust society niet allerlei rafelranden krijgt. Je ziet nu dat door het weinig consistente en vaak onbegrijpelijk incompetente COVID-beleid van onze zittende regering, dat het vertrouwen in dat beleid, dat is tot een minimum geslonken.
Ja, daar wilde ik ook
mensen
naartoe.
Mensen zijn graag bereid om zich aan de maatregelen te houden, maar het vertrouwen wat ze hebben in het geheel, ja, dat is aanzienlijk geslonken. Ja. Het was nog 16% geloof ik. Dat is vrij pijnlijk voor degene die dat beleid geformuleerd hebben.
Volkskrant had dat onderzoek en die zeiden inderdaad 16%. Vindt het goed? Die zijn het er mee eens. Betekent dus dat de grote meerderheid het er niet mee eens is?
Nee. Waarop
dus
die heel veel mensen zijn wel bereid om mee te werken aan de maatregelen, maar ze vinden het beleid inconsistent en vaak onbegrijpelijk. En daar zit wel wat in.
Ja. Daar wordt er meteen gerefereerd. En het is grappig dat mensen meteen die associatie met die cijfers hebben. Ze zeggen, nou, dat is in ieder geval niet die 16%. Dat zijn niet die mensen waarvoor Rossum het over heeft.
Oh, nee, daar had ik in de tijd toch helemaal niet aan gedacht. Kijk, ook die 15% waar we het steeds over gehad hebben, is ook gedeeltelijk een divers gezelschap. Want nu blijkt bijvoorbeeld, als je kijkt naar niet gevaccineerden, want we hebben het ook een beetje gebruikt in verband met de niet gevaccineerden of de weerstand daartegen of de weigering. Dat blijkt dat een aanzienlijk deel van, laten we zeggen, mensen met een migratieachtergrond, vaak mensen die helemaal niet behoorlijk geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving, die zijn voor een groot deel niet gevaccineerd. Dus het zijn niet alleen wappies, het zijn niet alleen de hoe heet die man ook weer met die dansschool.
Oh, Willem Engel.
Ja, het zijn niet de engelen van deze wereld, maar het is een gevarieerd gezelschap. Want we hebben natuurlijk ook nog de orthodoxe christenen,
ja.
die natuurlijk traditioneel zich niet willen laten vaccineren, omdat de Heere daar tegen is. Hoe ze dat overigens weten, is mij nooit helemaal duidelijk geworden. Dat kunnen ze ook niet erg overtuigend uitleggen. Want dan is de grote vraag waarom de Heere dat mogelijk heeft gemaakt om voor atheïsten prima vaccins te ontwikkelen.
Ja.
Dat is toch gek. Waarom zouden we dan de christenen daarvan geen gebruik mogen maken? Het wonderlijke is van de schepping van de Heere dat de stukjes van de schepping die ze wel bevallen in Staphorst, die willen ze wel. Maar die stukjes van de schepping die ze niet zo bevallen, wie dat dan gedaan heeft, Satan zelf. Ik heb geen flauw idee, maar kennelijk is een deel van de samenleving. Hè? Dus die gekleurde kleding draagt of die niet voortdurend naar de kerk gaan. Terwijl je weet dat het tegen Jezus zelf al zei van, je hoeft helemaal niet naar de kerk om te bidden, dat is allemaal flauwekul. Je hoeft ook je handen niet te vouwen, je ogen niet te sluiten. De Heer kan op elk denkbaar moment in je kop kijken. Dus doe niet zo'n schijnheilig en hypocriet. Je kunt je heel normaal gedragen en toch dicht bij de Heer zijn.
Ja.
Kijk. Ik weet niet welke wet van volgens dit precies is.
Maar. Nou, die zetten we er in ieder geval bij. Tekenen we ook op. Merkel is ook weg.
Ja,
dat is toch jammer?
Ja.
Moet je toch wel pijn doen, denk ik?
Nee, het doet me geen pijn. Ik vond het fijn dat ze dat geweest is. Ik denk ook dat ze een terecht een enorme reputatie heeft opgebouwd. Er waren natuurlijk ook alweer allerlei beschouwingen waar dan een beetje aan geknabbeld wordt. Dat ze geen revolutionaire dingen heeft gedaan. Nee, ik denk, als je de zaak 16 jaar op het spoor houdt zonder al te grote ongelukken, dat is al vrij revolutionair, maar goed. Ja. Nee, je kunt het ook hier geld weer. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ja, maar ze is toch nog steeds al met al, ze vertrekt na 16 jaar als de populairste Duitse politicus. Dat geeft toch wel te denken, zou ik zeggen. En ook buiten Duitsland is ze, ik zie even af van zulke fantastische landen als Hongarije. En Polen,
ja.
Is ze in feite ook heel populair. Maar 16 jaar is mooi. Hè? Dan is het ook wel klaar. Ik vind het ook prima dat er een hele andere coalitie zit nu. Dat we zeggen, de SPD zat al in de oude coalitie, zit ook in de nieuwe coalitie. Maar ik vind het baardzwaarder dat de Groenen, dat die nu ook op federaal niveau mee regeren. En dat de FDP weer terug is. Het is een hele wonderlijke coalitie, niet waar? De FDP is een vrij uitgesproken rechtsliberale partij. De Groenen, al zijn dit vrij pragmatische Groenen, moet ik zeggen, die zijn dat natuurlijk helemaal niet. En de SPD zit daar heel traditioneel eigenlijk, met ook hele traditionele sociaal-democratische beginselen middenin.
Ja.
En een interessante vraag is natuurlijk, is dit wellicht dan in Duitsland, wat toch al met al het belangrijkste Europese land is, een signaal dat de sociaal-democratie weer terug zou kunnen komen? Of is het eigenlijk voornamelijk dat de kiezers Scholz gekozen hebben, omdat die net zo'n rustige, kalme, weinig opwindende indruk maakt als Merkel?
Waar ze van houden daar, hè?
Een soort van nep-Merkel, dat hij een soort nep-Merkel is, dat zou kunnen.
Hij heeft wel een eigen identiteit, vind ik, ondanks
dat
hij
ik geloof dat Adenauer had al een campagne in de jaren 50 met kleine experimenten. Dat is wel, en ja, je begrijpt dat toch wel een beetje. Kleine experiment is zo gek niet, mits niet tegelijkertijd. Kijk, beleid kan allerlei vormen hebben. Dat kan experimenteel zijn. Maar als je bijvoorbeeld niks doet, dat heet drift. En ook niks doen is beleid. Dat wordt vaak vergeten, ja. Dat niks doen beleid is. Maar het is beleid en daar moet je enorm mee uitkijken.
Dat is ook een keuze die je maakt.
ook niks doen is een keuze.
Ja.
Ja. Je ziet dat ik toch nog niet helemaal hersteld ben.
Het zou wat zijn als ik zo meteen ook omval.
Dat zou wel wat zijn, ja. Hoe krijgen we dat autootje hier weg dan?
Ja, niet, denk ik. Dan moeten we maar blijven staan. Hey, even kijken, want ik wilde nog iets over die nieuwe... Ja, maar dat is interessant, dat die sociaaldemocratie. Moeten we even stoppen? Dat kan ook, hoor. Kunnen we...
Nou ja, ik hoest even gezellig door.
Ja.
We moeten ook nog even aandacht besteden aan de aankoop van een nieuwe Rembrandt.
Oh!
Wat een volkomen knettergekke ondernemer is.
Ja, dat is een goede idee. Dat is ook gebeurd. Ja, nog even over die sociaaldemocratie, want dat vind ik best wel interessant.
Ja, is herstel mogelijk?
Er zou natuurlijk... Alle voortekenen nu zijn er natuurlijk in de maatschappij, zou je zeggen, dat weer een kans
dat zou je zeggen. Omdat natuurlijk, als je nou kijkt naar het nieuwe regeerakkoord, dat toch een beetje linkse inslag heeft.
En die klimaatdiscussie.
Dat we tot nu toe van gehoord hebben. Wacht even, het moet ook nog uitgevoerd worden. Hè?
Ja.
Dat is ook altijd, je kunt allerlei fantastische plannen hebben en vervolgens worden ze niet uitgevoerd.
Of het wordt weer een kerstboom, dat het heel ingewikkeld wordt.
Sneller weer de 1 januari tegemoet. Je weet daar van de mensheid, neemt dan zich, maakt goede voornemens die meestal na, nou, de 3 koningen halen ze nog wel, maar als het eind van de maand halen, dat is nummer 2. Maak ook geen goede voornemens. Als je ze hebt, hou ze geheim. En verras je omgeving met de uitvoering ervan in de maanden of jaren daarna. Kijk, dat was Deutsche Post. Ik dacht even, hij gaat ons torpederen, maar...
En even de nieuwe auto, moeten we even erbij zeggen.
Ja, wordt steeds groter.
Maar dit is niet met de elektrische?
Nee, ze worden steeds groter, die auto's. Dat had ik toch ook nooit gedacht. Dat die bezorging zo'n enorme vlucht zou nemen.
Hey, maar interessant zijn de gemeenteraadsverkiezingen hier in maart. Hè? Dan zou je natuurlijk...
Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben lijstduo geworden van de Partij van de Arbeid in
Utrecht.
Ja. Eigenlijk helemaal tegen mijn beginselen in. Ik was, het was nog steeds zo verontwaardigd over de Partij van de Arbeid in Rutte 2 dat ik dacht ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben. Maar ze schreven mij een hele aangrijpende brief, mag ik wel zeggen. Ik geloof, heb ik het al uitgelegd?
Heb je verteld, ja. Je hebt ook gezegd dat jouw bekendheid iets kan helpen dat mensen denken, nou, dan stem ik toch op de partij.
Dat je kunt deze lui niet verantwoordelijk houden voor de rampzaligheden van Rutte 2. Dus ik dacht, huppakee. Ik twijfel aan de mogelijkheid van de sociaaldemocratie om zich te herstellen. Dat lijkt me moeilijk, maar er is wel sprake, denk ik toch, in meerdere West-Europese landen van een kentering van de meest... dat we wel gezien hebben dat het neoliberalisme in allerlei opzichten ook geen ideale oplossingen aandraagt. En dat er tal van zaken zijn die beter niet door de markt kunnen worden geregeld. Dat hebben we ook gezien natuurlijk aan de gezondheidszorg die in Nederland een hoogtepunt van efficiëntie had bereikt. En je ziet dat is erg fijn als er verder niks bijzonders aan de hand is. Maar zodra is er iets bijzonders aan de hand en dan zie je dat de zaak eigenlijk zo verschraald is.
Ja.
Dat de flexibiliteit van het apparaat van de een op de andere dag verdwenen kan zijn.
Ja.
Dat hebben we dus nu met die COVID gemerkt. Dus ik hoop dat daar ook conclusies uit worden getrokken.
Ja. Maar missen ze niet bij de sociaaldemocraten een charismatisch persoon die die boel vlot trekt? Die...
Nou ja, daar moet je enorm mee uitkijken met charismatische personen. Want ik heb het niet zo erg op charismatische personen.
Nou, dat is Rutte toch ook? Daar stemmen heel veel mensen omdat het Rutte is.
Je kunt veel van Rutte zeggen, maar het is geen charismatische persoon.
Niet? Nee, hij weet mensen echt voor zich te winnen.
Ja, maar dat heeft niks met charisma te maken.
Nee?
Nee, natuurlijk niet. Het is een waardeloze spreker. Of althans, ik heb me al eens horen spreken. Nou ja, hij is minder meer coherent. Dat is in de meeste ook alweer gezegd. Een charismatische spreker, daar lopen de rillingen je over de rug. Hè? Als Obama zijn dag had, lang niet altijd overigens, dan zeg je van dan word je aangegrepen. Martin Luther King was een charismatische spreker. Hè? Nee, Rutte is helemaal geen charismatische spreker, ook geen charismatische politicus. Rutte is een typisch Nederlandse politicus die erin slaagt om centrumkabinetten, centrumrechtse kabinetten voornamelijk, redelijk op de weg te houden.
Maar geeft mensen een goed gevoel?
Nou, mij niet. Ik weet niet welke mensen dat precies zijn, maar...
Ik bedoel niet met zijn politieke plannen, maar als je hem persoonlijk meemaakt, heeft voor iedereen aandacht. Als je hem ziet, zelfs tot aan de toiletjuffrouw toe.
Ja, dat vind ik verder prima. Dat zegt trouwens niks over charisma. Het zegt ook dat hij een beleefde jongen is. Terecht. Ik bedoel, Hij heeft geen enkele reden om onbeleefd te zijn. Niks is erger natuurlijk dan mensen met gezag. Die dan ook voortdurend gezag lopen uit te stralen. Dat is verdomd irritant. En die maken zich vaak ook enorm impopulair. Tal van voorbeelden ook uit de recente Nederlandse geschiedenis. Dat je als je uit de hoogte begint te opereren. Als je zelf een hele Piet vindt. Dan kun je ook in Nederland geen foutje meer maken. Want dan wordt er wel wat je afgerekend, denk ik.
Ja, maar het is wel het type waarvan mensen denken...
Het is een bekwame politicus. Zonder meer. Ja. Kijk, Merkel is ook... Ik denk dat Merkel eigenlijk nog meer charisma heeft, hoe gek dit ook klinkt, dan Rutte.
Wat versta je onder charisma?
Laten we zeggen, een attractie die zich niet rationeel laat verklaren.
Dat moet je even uitleggen.
Dat die politicus aantrekkelijk is en dat je niet precies kunt uitleggen waarom dat eigenlijk in zit.
Okay.
Vaak zijn het geweldige sprekers, maar dan moet je je weer afvragen, hoe komt het dat iemand zo kan spreken dat de rillingen je over de rug lopen? Of dat je denkt, ja, ik wil ook meedoen. Ja, 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 waar zijn de vaandels? De deuren open en zo. Nee.
He? Was Hitler charismatisch?
Ja, Hitler was als spreker zonder meer charismatisch. Okay. Ja. Was hij het me nooit geweest. Mussolini idem dito. Mussolini was een charismatische spreker. Dat kun je ook lezen als je iets over Mussolini leest. Dat hij ook dat hij energie uitstraalde. Ja. Zeker, dat had Hitler veel minder. In kleine kring was Hitler een beetje een gauche figuur. Maar zodra hij dus moest opereren, dan zeker was dat. Anders hadden we nooit van hem gehoord. Het is vrij simpel.
Maar laat ik het herformuleren. Een type Wouter Bos. Dat was toen in die tijd, daar liep
Wouter
iedereen mee
Wouter Bos was een prima spreker, maar charismatisch.
Nee, niet charismatisch. Maar vergeet even het charismatisch. Maar dat was wel iemand waarvan iedereen zei, dat is, die zien we als de premier.
Ja. Die niet te horen is. Hè? Terwijl bijvoorbeeld als je Balkenende ziet, dan zeg je niet van, oh, dat is een premier. Dat moet iemand die, dit is echt, dit kan niet anders. Maar er komt ook wel een klein beetje bij, eerst moet het worden. Hè? En pas als het wordt, dan ook als het nog niet zijn, zeggen tal van mensen, ah, kom op, Pietje Purk of Jantje, dat is echt niks. Dat is, maar als je het eenmaal bent, je groeit erin, je moet er vaak in gooien. Je hebt mensen die slagen er ook totaal niet in om erin te groeien. Nou, dan is het daar een tijdje is het over. Maar ja, Nederland heeft een relatief stabiele politiek. Dus als je het eenmaal bent, dan kun je het vaak een hele tijd blijven. Denk aan Lubbers, denk aan Kok.
Maar ik zie toch heel veel mensen binnen bijvoorbeeld jonge klimaatbewegingen, waarvan ik denk dat zijn goede sprekers. Die kunnen ook de boel meenemen, die kunnen mensen enthousiasmeren.
Is het nog maar afwachten of dat ooit iets wordt. Ja, het moet je ook meezitten. Je moet ook geluk hebben. Je moet de juiste man op het juiste moment, op de juiste plaats zijn.
Maar de PvdA heeft wel veel pech daarmee. Met Cohen, dat was toch ook niet, dat was een burgemeester, maar geen vechter in de arena van de politiek?
Nee. In alle opzichten was Cohen veel te fatsoenlijk voor het politieke bedrijf. Denk aan zijn confrontatie, ik geloof, met Hero Brinkman.
Ja, met Wilders ook.
Proleet eerste klas, en dat geldt voor Wilders natuurlijk precies zo.
Theedrinken, zei hij altijd.
Ja.
Die kon daar niet goed mee omgaan, Cohen. Hè?
Die had daar moeite mee om die had, die, laten we zeggen, het echte straatvechten, dat was hem niet gegeven. Overigens kun je dat ook positief zien. Ik heb 100 miljoen keer liever Cohen dan Hero Brinkman, moet ik je zeggen. Niet waar? Een ex-agent met criminele inslag, zullen we het zo noemen. Ik vind ook het optreden van Wilders in de Kamer, dat is ook, vind ik ook helemaal niks. Vindt iedereen ook, hij doet het leuk? Nee, vind ik niet. We hebben nu die hele discussie over de verloedering van de retoriek in de Kamer. Ik moet zeggen, daar sta ik aan de kant van de voorzichtigen en de bescheidenen. Hè?
Ja.
Hou het rustig, hou op met schelden, laat staan dat je allerlei mensen gaat bedreigen met de gruwelijke maatregelen die in de toekomst zullen worden genomen.
Doet Wilders dat?
Nou, Wilders zelf had ook, nou misschien niet Wilders, maar de PVV had ook over tribunalen gesproken. Ja, ik moet er ook erg om lachen natuurlijk, maar als er natuurlijk, het gekke is natuurlijk dat Wilders natuurlijk in feite een machteloze en geïsoleerde figuur is.
Ja.
Hij heeft invloed en dat komt alleen omdat de VVD bang is dat ze aan de rechtervleugel nog meer stemmen kwijt zullen raken. Dat is eigenlijk alle invloed die Wilders heeft.
Dit was aflevering 103 van Maarten van Rossum, de podcast. Abonneer je op ons kanaal, dan mis je geen enkele aflevering als er weer een nieuwe is. En laat een berichtje achter als je op Apple Podcast luistert, want dan kun je ons recenseren. En dat vinden we altijd leuk.
Ja, sorry Koos, dat gaan we niet doen, Koos. Hè? En bij deze ben je ook niet uitgenodigd om dat te komen doen. Dag Koos.
Volg ons op de sociale media, Maarten Podcast op Twitter en op Instagram. En als je door wilt praten met luisteraars van de podcast, dan kan dat op Telegram. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Hoi.
Koos is iemand die het niet snapt. Ja, kijk dan, houd het op.